Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 99, het eerste vers. Psalm 99, vers 1. God de Heere regeert. Met de kerk van alle eeuwen gemeente doen we nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En na de geloofsbelijdenis willen we luisteren naar de schriftlezing die deze avond komt uit het laatste boek van de Bijbel, het boek Openbaring, hoofdstuk 12. Openbaring 12 is de schriftlezing na de belijdenis van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En er werd een groot teken gezien in den hemel, namelijk een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger en riep, barensnood hebbende en zijnde in pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in den hemel. En zie, er was een grote rode draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen, en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En zijn staart trok het 1/3 der sterren des hemels, en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben. En zij baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar al daar zouden voeden 1260 dagen. En er werd krijg in den hemel. Michael en zijn engelen krijgden tegen den draak. En de draak krijgde ook en zijn engelen. En ze hebben niet vermocht en hun plaats is niet meer gevonden in den hemel. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde, en zijn engelen zijn met hem geworpen. En ik hoorde een grote stem, zeggende in de hemel, nu is de zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk geworden onze Gods, en de macht van zijn Christus, want de verklager onze broederen, die hen verklaagde voor onze God, dag en nacht is nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord hunner getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot een dood toe. Hierom bedreigt vreugde, gij hemelen en gij die daarin woont. Wee degene die de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toorn, wetende dat hij een kleine tijd heeft. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneken gebaard had. En aan de vrouw zijn gegeven 2 vleugelen eens groot in arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. En de slang wierp uit zijn mond achter de vrouw water als een rivier, omdat hij door de rivier zou doen, haar door de rivier zou doen wegvoeren. En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen. En de draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand der zee.
Tekst voor de prediking, gemeente, in deze avonddienst is uit het gedeelte wat zo even aan u is voorgelezen, namelijk Openbaring 12. En er zullen verschillende lijnen uit het hele hoofdstuk aan de orde komen, niet alles. Maar de kerntekst is het 10e vers van Openbaring 12. Daar lezen we: en ik hoorde een grote stem zeggende in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God en de macht van zijn Christus. Want de verklager, dat is de aanklager van onze broederen die hem verklaagden, aanklaagden voor onze God dag en nacht, is nedergeworpen. We zingen nu ter inleiding op de prediking, gemeente, uit Psalm 2, het vierde vers. En ik die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereld rond doen horen. Hij sprak tot mij, ik heb heden u geteeld, gij zijt mijn zoon, gij zijt mijn één geboren. Psalm 2, vers 4. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 145 het vierde vers. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer, uw gunstvolk zal verblijd u zegenen, Heere, en roemen van uw koninkrijk, uw macht, uw heerlijkheid en goddelijke kracht. Psalm 145, het vierde vers. Geliefde gemeente, in mijn agenda staat boven deze zondag Christus, koning van het heelal. Deze zondag wordt ook wel eeuwigheidszondag genoemd in bepaalde kringen. En het is in sommige gemeenten gebruikelijk om de namen van hen die het afgelopen jaar zijn overleden in zo'n dienst te noemen. Nou zijn we aan die oude gewoonten, want het zijn oude gewoonten, niet gebonden. Gods woord laat zich niet door liturgische voorschriften van welke aard dan ook knevelen. Maar er is toch niets op tegen om juist op de laatste zondag van het kerkelijke jaar, vlak voordat de adventsweken beginnen volgende week zondag, zo de Heere dat ons geeft, over de grote macht, de eeuwigheidsmacht, de eeuwigheidskracht en de genade van de Heere Jezus Christus na te denken. En dat vanuit het boek Openbaringen te zien in dat wijdse perspectief van hem die komt op de wolken van de hemel. Thema van de preek is de betekenis van Christus' genademacht. Allereerst, en dan lezen we de tekst een klein beetje van achteren naar voren, zien we hoe de macht van de duisternis gebroken wordt. En vervolgens, dat is het eerste stukje van de tekst, hoe de macht van Christus verheerlijkt wordt. De betekenis van Christus' genademacht. Hoe de macht van de duisternis verbroken wordt en hoe de macht van Christus verheerlijkt wordt. Boek Openbaring. Geen gemakkelijk boek om te lezen. Laat staan om het te verstaan wat betekenen al deze wonderlijke visioenen die Johannes krijgt. Laten we even nagaan hoe dat boek eigenlijk ontstaan is. Johannes, waarschijnlijk is hij de oudste geworden van alle apostelen en discipelen van de Heere Jezus Christus. Johannes is op hogere leeftijd terechtgekomen in het westen van Klein-Azië, het tegenwoordige Turkije, in de stad Efeze. Daar heeft Paulus gewerkt, we lezen dat in het boek Handelingen. Maar Johannes is hem als het ware opgevolgd en heeft daar vele lange jaren gewerkt in Efeze en ook in de omringende plaatsen, die zeven gemeenten waaraan hij schrijft in het begin van zijn boek Openbaring. Maar toen is de vervolging gekomen. Keizer Nero heeft rond 60 na Christus de eerste stoot gegeven tot de vervolgingen, vooral in de stad Rome zelf. Maar rond 90 na Christus was er een andere keizer, Domitianus geheten, die als eerste van de Romeinse keizers zich openlijk liet vereren als Heer en God, Dominus et Deus. En onder zijn bewind nam de vervolging toe. En deze vrede keizer, want dat was hij, wist natuurlijk heel precies hoe je die jonge gemeente moet treffen. In de hartstreek van het geestelijke leven. Dat betekent, je moet de kerkelijke leiders monddood maken. En je moet proberen de jeugd te verleiden. Zo heeft de Satan altijd gewerkt. En zo werkt hij ook in onze dagen nog. En dus moest Johannes weg uit Efeze en wordt hij verbannen naar Patmos, een eilandje in de zee tussen Griekenland en Turkije. En daar heeft hij in een grot gewoond. Of dat eiland toen helemaal onbevolkt was, weten we niet. Maar in elk geval heeft hij daar op dat eiland in een eenzaam gebied gewoond. En we lezen herhaaldelijk in het boek Openbaring dat hij stond op het strand van de zee. Ook in het laatste vers van Openbaring 12. En daar stond hij, zo lezen we in het begin van het boek Openbaring, op de dag van de Heere. Dat is de zondag. De opstandingsdag van de Heere Jezus Christus. Wat zal hij gedacht hebben toen hij daar stond op het zand? Zal hij uitgekeken hebben naar het oosten? Daar ligt Efeze, daar ligt Pergamum, daar ligt Thyatira, daar ligt Philadelphia. Hoe zouden die jonge christenen het maken? Zullen ze staande blijven in de geweldige hitte van de vervolging die over hen gekomen is? Het zou ons niet verbazen als dat soort gedachten in hem zijn opgekomen en bij hem gebleven zijn. Maar terwijl hij daar staat en naar de lucht kijkt, waarschijnlijk is het avond, althans, dat geven de woorden van het boek Openbaringen aan, dan is het alsof de hemel openbreekt. Probeert u het zich maar zo voor te stellen, als twee gordijnen opengeschoven worden, zo wordt het uitspansel de hemel opengeschoven en Johannes mag zien in het binnenste heiligdom van de hemel. Hij ziet de troon van God. Hij ziet de duizenden van engelen. Hij ziet gerichten die komen over de wereld. Hij ziet paarden, draven die oordeel brengen. Hij ziet ook het Lam, de Heere Jezus Christus. En ik zag het Lam in het midden van de troon, staande als geslacht. En die visioenen wisselen elkaar af. Hoeveel tijd er tussen die visioenen verlopen is, dat weten we niet precies. Maar het visioen wat vanavond onze aandacht vraagt, staat letterlijk en ook geestelijk in het hart van de visioenen die Johannes ontvangt. Wat ziet hij? Wel, we lezen dat hij een groot teken zag in de hemel, namelijk een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren en zij was zwanger in pijn om een kind, een mannelijk kind, ter wereld te brengen. Wie is deze vrouw? Heeft de Romeinse uitleg gelijk als ze zegt, dit is Maria? Maria Regina Caeli, de koningin van de hemel? Dat is nog altijd de klassieke uitleg van de Rooms-Katholieke Kerk. Een van de bouwstenen om Maria een ereplaats in heel het Rooms-Katholieke denken te geven. Maar als we de tekst zorgvuldig lezen, dan moeten we toch tot een andere conclusie komen. Hier tekent Johannes wat hij ziet in de hemel. En de vrouw bekleed met 12 sterren is de kerk van het oude verbond. De kerk van Mozes en de profeten. En die kerk van het oude verbond, gekroond met heerlijkheid en eer, is als het ware eeuwenlang in verwachting geweest van het kind. En de woorden waarmee het kind beschreven wordt, het mannelijke kind dat de heidenen zal hoeden met een ijzeren roede, laten zien dat dat kind de Messias is. De lang beloofde, van wie in het paradijs al verkondigd was dat hij komen zou om de kop van de oude slang te vermorzelen. Hij is gekomen, het kind, Jezus Christus. En als we dan goed zien, dan zien we eigenlijk drie gestalten in dit visioen. Daar is de vrouw met heerlijkheid gekroond, het beeld van de oud-testamentische gemeente, in verwachting van de komst van de Messias. Daar is het kind dat geboren wordt en voor die vrouw die het kind ter wereld gaat brengen, staat een vreselijke gestalte. Een grote rode draak. Een monster. Zo wordt hij echt beschreven. Wie is die grote rode draak? We kunnen het lezen in het vers wat onmiddellijk aan onze preektekst vooraf gaat. De grote draak is, zo lezen we daar, de oude slang, welke genoemd wordt duivel en Satan, die de gehele wereld verleidt. Hij is geworpen op de aarde en zijn engelen met hem. Dus die rode draak, dat is de duivel. De slang, diabolos, het oorspronkelijke woord voor duivel. Dat betekent de lasteraar, de kwaadspreker van God. Satan, een woord wat tegenstander betekent. Allemaal namen die laten zien dat hij zich tegen God en tegen zijn dienst verzet. En dat hij, als het maar mogelijk is, de komst van de Messias, de komst van de zaligmaker van zondaren, zal tegenhouden. En we kunnen allerlei geschiedenissen uit het Oude Testament hierbij betrekken. Denkt u bijvoorbeeld, om maar iets te noemen, aan het moment dat de kinderen van Israël in Egypte waren. Toen heeft Farao geprobeerd dat volk, wat zich zo snel vermenigvuldigde, uit te roeien. En de bedoeling van de duivel die achter Farao zat, was om de geboorte van het kind te verhinderen. Of we kunnen denken aan de geschiedenis van het koninkrijk van Juda, toen Atalia uit het huis van Achab alle prinsen van koninklijke bloeden, alle prinsen uit het huis van David liet vermoorden. Satan zat daarachter om de geboorte van het kind tegen te houden. Zo tekent Johannes hem hier profetisch. Hij staat grijnzend om zich aan het kind te vergrijpen. En dan gebeurt er iets wonderlijks. Want de vrouw brengt het kind ter wereld, zo lezen we in het begin van het hoofdstuk. Maar dan wordt het kind, als het geboren wordt, weggerukt tot God en zijn troon. Dat is echt profetische taal. In profetieën worden dingen soms heel kort gezegd. Wij weten dat de Heere Jezus, toen hij geboren is, 33 jaar ongeveer heeft geleefd. Dat hij op 30-jarige leeftijd is gaan prediken en wonderen gaan doen. Dat hij uiteindelijk de smadelijke en smartelijke dood aan het kruis is gestorven. Daar is dus een hele geschiedenis die ons in de evangelie uitvoerig verteld wordt. Maar nu, Johannes ziet het. Met één pennenstreek, het kind wordt weggerukt tot God en zijn troon. Dat was uiteindelijk de bedoeling van Gods wegen. Toen het kind geboren werd, dat hij terug zou keren naar zijn God en naar zijn Vader. En die terugkeer, die noemen wij in de leer van de kerk, dat weten de jongelui en wij allemaal, de hemelvaart. En wat is er nu gebeurd bij die hemelvaart van de Heere Jezus? Toen het kind werd weggerukt tot God en zijn troon, toen vluchtte de vrouw de kerk in de woestijn en daar was een plaats haar van God bereid, opdat zij daar lange tijd zou blijven. Wat zegt Johannes? Na de hemelvaart is de kerk van de Heere Jezus Christus, de bruidsgemeente van de zaligmaker, een woestijnkerk geworden. Dat is ook iets van bemoediging voor die vervolgde christenen die daar wonen in Klein-Azië en andere streken van het Romeinse Rijk. Bereid je er maar op voor dat nu de meester weg is, nu hij zegenend ten hemel gevaren is vanaf de Olijfberg, Johannes heeft het zelf gezien, dat de kerk in de woestijn zit. En als we iets beleven van de nood van de kerk van vandaag, gemeente, dan zien we dat de kerk midden in de woestijn zit. Een plaats, ja, van God bereid. God heeft haar die plaats gegeven. Maar wel armoede, stormen, aanvallen. Ja, vreselijke aanvallen. Want als dat gezegd is, de kerk is woestijnkerk geworden nadat Christus ten hemel gevaren is, dan gebeurt er nog iets. En er werd krijg in de hemel, oorlog in de hemel. Michaël en zijn engelen krijgden tegen de draak en de draak krijgde ook en zijn engelen. en dan wordt die strijd beslist. Nee, dat kun je niet met deze ogen zien. Wij hebben die strijd van Michaël met de engelen niet gezien. Maar Johannes geeft profetisch licht. Wat is er gebeurd bij de hemelvaart van de Heere Jezus? Toen is Jezus de hemelen binnengegaan, geborgen in de troon van God. Maar toen kan de Satan dan niet meer blijven. Die moest er uitgeworpen worden samen met al zijn trawanten. En dat, zo zegt onze tekst in dit hoofdstuk, is ook gebeurd. U zegt misschien, ja, Satan in de hemel. Kon dat dan? Wij weten over de hemelse dingen maar heel weinig. Maar één ding weten we duidelijk, dat zodra de zonde in de wereld kwam, Adam en Eva en in hen al hun nakomelingen tegen God in opstand zijn gekomen, heeft de Satan een ontzaglijke macht gekregen. Hij kon zelfs op een bepaalde wijze in de hemel komen. Leest u het maar na straks thuis in het begin van het boek Job. Dan leest u dat God raad houdt in de hemel, zit op zijn troon, omringd door de engelen, de troongeesten, en dat Satan komt en dat de Heere aan Satan vraagt: hebt ge ook acht geslagen op mijn dienaar Job? En u kent de geschiedenis, dan gaat de duivel proberen om Job in een kwaad daglicht te stellen. En dan krijgt de duivel macht. Het wordt hem toegestaan om Job te verzoeken met vreselijke ziekten en allerlei plagen en moeilijkheden die hem gaan treffen. Satan kon dus met zijn aanklachten, met zijn beschuldigingen tegen Job, met zijn beschuldigingen tegen de kerk, met zijn beschuldigingen tegen u en tegen jou en tegen mij in de hemel komen. Dag en nacht, zegt onze tekst, houdt hij niet op. Al die tijd, toen Abraham leefde en toen Mozes leefde en toen Jesaja leefde, koning David leefde, alsmaar beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God, tegen de kinderen die God uit de duisternis zou trekken tot zijn wonderbaar licht. Wel eens onder de indruk geweest van de macht die de boze heeft. Dat hij ook beschuldigingen kan inbrengen tegen Gods liefste knechten en Gods liefste kinderen. En weet u wat Luther dan zegt? Die veel last gehad heeft van de aanvallen en de aanklachten van Satan in zijn persoonlijke leven. Hij zegt, ja, en dan moet ik Satan ook nog gelijk geven. Want hij wijst de smetten en de plekken in mijn leven wel aan. Maar nu is dit het wonderlijke, gemeente. Dat Satan in den beginnen wel uit de hemel geworpen is. Toen hij tegen God in opstand kwam. Maar dat hij na de zondeval toch nog enige macht kreeg om als het ware de kinderen van God en de knechten van God aan te vallen en zwart te maken, aanklachten, dag en nacht. Dat toen Christus in de hemel kwam en toen Christus op grond van zijn volbrachte werk op Golgotha aan het kruis in de hemel begon te bidden en te pleiten en het voor zijn armen aangevallen en vervolgde kerk begon op te nemen, toen kon de duivel niet meer in de hemel blijven. Hij wordt door de troongeesten onder leiding van Michaël, de aartsengel, uit de hemel geworpen. Daar is een trap van vernedering van de duivel. Hij wordt steeds meer vernederd. En dat laat het boek Openbaringen helder zien. Steeds meer vernederd. In den beginne werd hij uit de hemel geworpen. Hij mocht daar niet meer wonen. Maar kreeg nog wel toegang op bepaalde momenten om aan te klagen. Nu wordt hij voorgoed uit de hemel geworpen. Zijn aanklachten komen in het hemelhof niet meer voor. De hemel erkent deze duistere geest niet. Maar dat betekent wel, en dat laat het hoofdstuk verder ook duidelijk zien, dat de duivel nu al zijn goddeloze aandacht kan concentreren op deze aarde. Satan is afgekomen, staat er letterlijk, tot de aarde en heeft grote toorn, omdat hij weet dat zijn tijd beperkt is, kleine tijd. En in die bedeling leven wij, gemeente. De aanklager van de broeders, de beschuldiger van den beginnen, is op aarde gekomen en hij zal alles in het werk stellen om nu de hemel voor hem gesloten is voorgoed, nog zoveel mogelijk van zijn buit binnen te halen. Hoe doet hij dat? Ik kan maar een paar dingen noemen en aanstippen vanzelf. Maar een van de grootste verzoekingen van de duivel is altijd weer dat hij de waarheid van God ter discussie stelt. Dat hij zijn oude aanklacht herhaalt die hij in het paradijs al geuit heeft. Is het ook dat God gezegd heeft? En Eva en Adam, die volmaakt geschapen waren, met een wil waarmee ze God vrijwillig konden dienen en liefhebben. Bij de eerste verzoeking vallen ze in zonde. Wat een macht, hè? De Bijbel ter discussie stellen, de waarheid van God ter discussie stellen. Dat is het eerste. En het tweede wat de duivel ook doet in het paradijs, dat is dat hij een verkeerd beeld van God schetst. Ik weet niet of u dat wel eens opgevallen is. Hij zegt dan eigenlijk tegen Eva, nee, niet dat God de wereld geschapen heeft en dat hij die prachtige tuin, die hof van Eden geschapen heeft, zodat Eva en Adam overal vrijuit van kunnen eten en van kunnen genieten. Hij keert de hele boel om. Hij zegt, heeft God niet gezegd dat u van geen enkele boom van deze hof mag eten? Wat zegt hij daarmee? God is niet de goede schepper, de almachtige, de koning van het heelal. God heeft het kwade met u voor. Hij gunt u niets. Laat dat eens tot je doordringen. Is Satan niet voortdurend bezig in allerlei opvattingen en gedachten, in de theologie en in de kerk en noemt u maar op, om steeds weer hetzelfde te doen? De waarheid van Gods woord op losse schroeven te stellen en een verkeerd beeld van God te schetsen. God is geen goede schepper die de mensheid alles wil geven. Onze Nederlandse geloofsbelijdenis zegt zelfs dat God een overvloedige fontein is van alle goeds. En de Satan probeert God maar verdacht te maken. Dat kan heel ver gaan. Dat kan zo ver gaan dat als u geestelijk in de banden zit omdat u uw zonde voor u ziet, dat de duivel u probeert wijs te maken. Ja, maar voor jou is geen genade, hoor. Jij hebt veel te erg gezondigd of veel te lang gezondigd. Je bent overgegeven aan het oordeel van de verharding. Altijd God, de eeuwige koning, in een negatief daglicht stellen. En dan vergist u zich ook niet. Dan kan de duivel ook machtig verzoeken tot allerlei zonden. Hij kan Gods kinderen niet uit de hemel houden en dat weet hij goed. Maar hij zal wel proberen om de hemel uit hun hart te houden. Zodat ze wegglijden. Zodat ze uit zwakheid of door een bepaalde boezemzonde in de zonde wegzinken. Hij zal alles doen om de kerk zoveel mogelijk bij God vandaan te houden. Ja, zegt u, dat is geen opwekkend beeld wat u daar schetst. Nee, het boek Openbaringen schetst ook geen opwekkend beeld. Laat zien hoe de duivel rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Maar laat ook zien hoe de duivel als een engel des lichts op kousenvoeten rondgaat om Gods knechten en Gods kinderen te verleiden. Om net als in de dagen van Johannes, toen hij op Patmos was, ervoor te zorgen dat de leiders van de kerk monddood gemaakt worden en dat de jongeren van de kerk verleid worden tot allerlei verkeerde opvattingen. Wat is nodig, gemeente? Dat wij beseffen wat Johannes hier zegt. Hij heeft grote toorn. Hij weet dat hij kleine tijd heeft. En dat is nou precies het punt wat vandaag speelt. Wij denken in onze waanwijsheid dat wij alle tijd hebben. De duivel weet wel beter. Mijn tijd is heel kort. Spoedig komt de koning der koningen ten gerichte. En dan zal hij mij wegwerpen en opsluiten in de poel die brandt van vuur en zilver. Dat geeft aan zijn pogen en aan zijn woede en aan zijn lasteringen een geweldige drang. En als wij dan heel eerlijk met onszelf omgaan, dan zeggen we ja, u bent nog jong, net in de 20. U hebt misschien een mooie toekomst voor ogen. Er is wel een kink in de kabel gekomen door de crisis die we op het ogenblik beleven. Maar toch, u leeft. Ja, en van binnen wordt dan gezegd, eigenlijk zou je meer de dingen van de eeuwigheid moeten zoeken. Eigenlijk zou je meer ernst moeten maken met de roepstem tot bekering. Maar u stelt het uit. Ook al klinkt het iedere zondag, ook van de kansels hier. Heden indien ge mijn stem hoort. Zo verhardt uw harten niet. Kijk dat uitstelgedrag. Dat is nog weer zo'n list van de duivel. De Heere zegt nergens in zijn woord, je hebt nog tijd genoeg om je te bekeren. De Heere zegt heden. En heden dat is nu. Op de laatste zondag van het kerkelijke jaar van 2020. Heden, zo verhardt uw harten niet. O, mag ik je bidden, jonge man, jonge vrouw, kinderen, ouderen, stel niet uit. Want je komt in de strikken van de boze zelf terecht. Van de boze die het zegt, van wie het gezegd wordt in dit hoofdstuk. Hij heeft grote toorn, wetende dat hij kleine tijd heeft. Ja, maar hoe moet dat dan? Als deze dingen in vervulling gaan en zich bezig zijn te voltrekken in onze dagen, laten we nog een keer naar de tekst kijken. Satan, de grote aanklager, zo lezen we, is nedergeworpen op de aarde. Hij kan met zijn aanklachten niet meer in het hof van de hemel komen. Waarom niet? Omdat de koning de hemel is binnengegaan. We lezen het nog maar een keer precies. En ik hoorde een grote stem zeggende in de hemel. Nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God en de macht van zijn Christus. U zegt, toch is dat eigenlijk vreemd, hè? Die macht had Christus toch van eeuwigheid af al. En dat koninkrijk van God, dat was er toch al van voor de grondlegging van de wereld, dat de Heere over de komst van zijn koninkrijk en over de komst van de Messias en over de geboorte en het lijden en sterven van de Heere Jezus van eeuwigheid heeft nagedacht. De raad van de vrede. Ja, u hebt helemaal gelijk. Maar weet u, het wonderlijke is dat werk van God om zondaren zalig te maken, om zijn koninkrijk in deze wereld op te richten, dat vindt plaats in de geschiedenis. Dat vindt plaats in het heden van de geschiedenis van deze wereld. Hoe? Laten we maar even een paar dingen noemen. We leven bijna alweer in de adventstijd. Als we nadenken over de eerste komst van de Heere Jezus in het vlees, en daaroverheen ook over zijn tweede komst straks op de wolken van de hemel. Hij is gekomen, het kind is geboren. En Satan heeft alles geprobeerd, de kindermoord van Bethlehem, de verzoekingen in de woestijn, om het kind tegen te houden, in zijn werk te storen. Maar hij heeft niet overmocht. Het kind is gekomen. Maar wat een weg, gemeente. Wat een weg. Als klein, onaanzienlijk, hulpeloos kindje in de kribbe gelegd. Opgegroeid. In alle dingen verzocht geweest, zegt de schrift. Ook al kende hij geen persoonlijke zonde. De aanvallen van de boze zijn hem in zijn persoonlijke leven en in zijn omgang met zijn vader niet bespaard gebleven. En dan dat vreselijke van het grote lijden. Als hij in Gethsemane worstelt, vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Als hij bespot en gehoond wordt in zijn middelaarswerk, in zijn priesterschap, in zijn profetische ambt. Als hij uiteindelijk in de donkerste uren van de duisternis op Golgotha van zijn God verlaten wordt. Als de duivel op die momenten vrij spel lijkt te krijgen met de lieve Zoon van God. En hij zeggen moet, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dan gaat de hel en de nacht van de boze als het ware voor Christus op. Tot in de hel toe vernederd beleiden wij met onze Heidelberger catechismus. Maar zo heeft hij zijn bloed gestort. Zo heeft hij aan de heilige eisen van Gods recht voldaan. Zo heeft hij de wet vervuld. Zo heeft hij de vloek weggenomen. Zo heeft hij de zonde aan het kruis genageld, zegt apostel Paulus in Colossense hoofdstuk 2. Alles is volbracht. Heel het werk is volkomen gaaf en volmaakt geweest. Het is volbracht. En wat gebeurt er nu daarna? Dan staat de Heere Jezus op uit de dood. En u begrijpt, dat stippen we alleen maar even in het voorbijgaan aan. En hij vaart ten hemel. Hoe is hij ten hemel gevaren? Lucas beschrijft het zo aangrijpend. Hoofdstuk 24 van zijn evangelie. Dan is de Heere Jezus bij zijn discipelen. En dan beginnen ze een gesprek over het koninkrijk. Over de koninklijke macht van Christus. Wanneer en hoe zult u het koninkrijk weer oprichten? En dan geeft de Heere Jezus zijn onderwijs. Niet alleen hoorbaar. Leest u het maar na in Handelingen 1. Maar vooral zichtbaar. Want het geschieden staat er dan zo heel eenvoudig. Als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde. De Heere Jezus heeft op een gegeven moment tijdens dat gesprek zijn handen zegenend uitgestrekt over zijn discipelen. En terwijl hij hen zegent, wordt hij opgenomen daar zij het zagen. Wat was het laatste wat ze van de Heere Jezus zagen toen hij ten hemel voer? De littekenen in zijn ooit doorboorde handen. De littekenen waarschijnlijk ook in de voeten die doornageld waren. En dan gaat de Heere Jezus weg. En dan zegent hij hen met vrede. Mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. Je moet wel de woestijn in, Petrus. En Johannes, je zal straks wel verbannen worden. En Paulus, die ik straks tot mijn discipel zal maken, die zal wel onthoofd worden in Rome in 65 na Christus ongeveer. Maar ik zal je niet begeven. En ik zal je niet verlaten. De zichtbare tekenen, de littekenen in de wonden, in de handen van de Heere Jezus zijn het bewijs. Alles, alles, Alles is voldaan. God zal niet meer toornen. God zal niet meer schelden wanneer je bedekt mag zijn in dat alles reinigende, in dat dierbare bloed van de Heere Jezus Christus. Maar er is nog iets. Want niet alleen de discipelen hebben gezien op de dag van de hemelvaart dat Jezus zegenend op grond van zijn volbrachte werk hen achterliet in de woestijntijd die de kerk tegemoet ging. Nee, hij is ook met de zichtbare tekenen van zijn lijden en sterven de hemel binnengegaan. Daar staan die diepe woorden in het slot van de brief aan de Hebreeën. Dat Jezus het hemelse heiligdom is binnengegaan, niet zonder bloed. Betekent dat dat hij het bloed met zich meedroeg? Dat is wel een keer uitgelegd zo, net als de hoge priester in het Oude Testament op de grote verzoendag een schaal met bloed met zich meenam om dat te sprengen op het verzoendeksel en bij de ark van het verbond. Nee, zo is de Heer Jezus het hemelse heiligdom niet binnengegaan. De apostel bedoelt dit, dat toen hij de hemel binnenging, toen waren de tekenen van zijn volbrachte werk nog zichtbaar. En mag ik het nu eens heel eenvoudig zeggen? Wat doet de Heer Jezus nu in de hemel? Hij laat als het ware, en ik zeg het met grote eerbied, hij laat als het ware voor de troon van God zijn handen zien. Zijn doorboorde handen. Vader, ik heb verzoening voor hen gevonden. Ik wil niet dat ze in het verderf nederdalen. En dan gaat hij op grond van zijn volbrachte werk, van het bloed wat gestort is op Golgotha, pleiten voor zijn discipelen. Voorbeden doen, noemt onze oude Statenbijbel dat zeer terecht. Hij wijst op de tekenen in zijn handen. Hij herinnert de Vader aan het werk wat hij volbracht heeft. En weet u wat dan het wonderlijke is? Dat als het Nieuwe Testament spreekt over de voorbeden van de Heere Jezus in de hemel, zijn pleiten op grond van zijn volbrachte werk, dan gebruikt ze een woord, een werkwoord, wat je ook mag vertalen met eisen. Als Christus in de hemel komt, ik zag het lam, staande als geslacht, zijn handen openlegt voor de troon van God en wijst op zijn volbrachte werk, dan kan hij zeggen, Vader, ik wil dat zij die u mij gegeven hebt ook daadwerkelijk tot mij komen en ook daadwerkelijk mogen delen in het verzoenende bloed van mij wat ik op Golgotha heb gestort. Kijk, dat is het verschil tussen de voorbeden van de Heere Jezus en alle gebeden van Gods kinderen of van wie dan ook hier op aarde. Als wij tot God naderen in het gebed, dan hebben wij niets te eisen. Dan moet diepe ootmoed en besef van tekort en schuld ons hart vervullen. Dan kunnen we alleen maar ootmoedig smeken, gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Maar als de Heere Jezus Christus in de troon van God komt, dan kan hij eisen, Vader, ik wil. En dan moet u niet denken dat de Vader aarzelt om het gebed van Christus te vervullen. Nee, de Vader van harte schenkt hij wat Christus van hem vraagt. En zo kijken we dan nog even naar onze tekst. Nu is geworden de zaligheid en de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht, de heilsmacht van zijn Christus. Het bloed is de hemel binnengedragen. De vaste grond voor de vergeving van zonde, de reiniging, de vloek weggenomen. In de hemel is geen sprake meer van enige flauwe herinnering aan zonde, Satan, dood of verdoemenis. Alles blinkt van de zaligheid van onze God en van de macht van onze God en van de heerlijkheid en de heilsmacht van zijn Christus. En wat betekent dat nu persoonlijk? dat de kerk van de Heere Jezus Christus, en dan bedoel ik natuurlijk, dat hebt u wel begrepen, de kerk met een hoofdletter. Dat de kerk van de Heere Jezus Christus, ook als ze hier op aarde in de woestijntijd aangevallen wordt, vervolgd wordt, bestookt wordt door Satan, de stemmen sissen, heb je jezelf niet bedrogen? Dat de vastheid van de kerk ligt in het lam wat in de troon is. In de heerlijkheid en de macht en de majesteit die bij God in de hemel is. En dat nu de Heere Jezus Christus altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. In de oud-testamentische bedeling was het nog mogelijk dat die aanklager stiekem de hemel binnenkwam, als ik dat zo zeggen mag. En nog kon komen met zijn verwijten en met zijn beschuldigingen. Maar er is geen beschuldiging tegen Gods kinderen meer te vinden in de hemel. Want hij is in de troon die dag en nacht voor hen pleit en voor hen bidt. Dat is een gedachte, gemeente. Want hoe vaak gebeurt het niet? U mag iets van de genade van de Heere kennen. Dat u uw hart uitstort voor hem en smeekt om genade of hulp in de zware strijd die u hebt. Of zoekt naar vastigheid omdat u worstelt met de persoonlijke vragen van de toe-eigening van het heil. Maar hoe vaak gebeurt het dan niet dat je in je gebeden weer verslapt? Dat je soms, juist als je ernstig in gebed bent, met je gedachten helemaal aan de andere kant van de wereld zit? Of dat je van vermoeidheid in slaap valt? Of dat je zomaar verstoord wordt in je gebedsleven? Juist dan, je voelt de kracht van de zonde. Juist op het moment als je tot God nadert en de zonde je als het ware bespringt in de teerste verborgen omgang met God. Maar wat is het dan een zegen? Als je een moment buiten jezelf uitgetild mag worden. Ziende op Jezus, de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Ja, dat staat letterlijk in de grondtekst. Hij begint het geloof. Hij is er de oorsprong van. Dogmatisch gezegd, de bewerker van het geloof. Maar hij zal het ook voleinden. Want hij leeft altijd om voor zijn kerk te bidden. Ook als Gods kerk zelf geen gebed heeft om te bidden en geen gedachte bij God en bij de eeuwigheid kan krijgen. Wat is het nodig dat we voortdurend erop gewezen worden, gemeente? Dat wanneer we de Heere mogen kennen, dat de vaste grond van het behoud niet allereerst ligt in mij, maar ligt in de hemel. Nu, het goddelijke nu van de tijd van het heil, is de zaligheid van onze God. De redding, Jezus zaligmakende werk, zijn koninkrijk, zijn macht, het ligt bij God. En hoe meer ik nu buiten mezelf uitgetild word, de zaligheid buiten mezelf in Christus Jezus mag zoeken, hoe meer ik ontdek, daar ligt het vast. En ja, dat gaat niet buiten de beleving om, hoor. Dat bedoel ik niet. Daar leer je ook iets van zien. Maar dan komt steeds meer die grondtrek van het geestelijke leven openbaar in uw leven, weet u. Vroeger werd het vaak door de oudere predikanten zo gezegd, hè, dat in het geestelijk leven is het in het begin meestal zo, ik en dan hij. Dan ben je zo op jezelf gericht en zo, mijn ziel, doorziet ge uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Als ik het nou maar weten mag. En dat is op zichzelf niet verkeerd. Je mag hunkeren naar de vaste kennis van de genade van Christus. Maar er kan nog zoveel eigenzinnigheid en eigen gerechtigheid tussen zitten. Ik en dan hij. Maar hoe meer de Heere nou doorgaat werken, en je laat zien dat de vaste grond van het heil allereerst in God ligt en in zijn Christus. Dat hem gegeven is, alle macht in hemel en op aarde. Dan wordt het hij en dan ik. Dan krijgt hij in je leven de voornaamste plaats. En uiteindelijk wordt het steeds meer hij alleen. Ik las een van deze dagen nog een preek van dominee W.F. Laman. En die zei het een keer zo. Dan verlies ik mezelf in de liefde van God in Christus. Nu is de zaligheid van onze God en de macht van zijn Christus. Ja, maar zegt iemand, en daarmee gaan we eindigen. Dat is een zegen als je dat weten mag, als je een kind van God bent. Maar hoeveel zijn er niet in de gemeente van Urk, Ebenezer, dominee, die dat niet weten? Hoeveel jongeren staan nog voor de zaak, zoals we dat vroeger noemden, zijn nog onbekeerd? En hoeveel ouderen worstelen niet met die vragen? Of misschien worstelen ze wel helemaal niet? Kijk dan toch. Nu is de zaligheid van onze God. En de macht van zijn Christus. Weet u wat dat ook betekent? Dat die Christus nu in de hemelen is. Niet alleen om voor zijn kerk te bidden die al tot bekering gekomen is. Maar ook bid voor degene die nog tot bekering moeten komen. Het staat zo ontroerend in het allervolmaaktste hoge priesterlijke gebed. Dat de Heere Jezus uitsprak in de laatste nacht van zijn leven hier op aarde. Toen hij het avondmaal had ingesteld. Leest u het thuis maar na. Heel aandachtig. Johannes 17. Dan bidt de Heere Jezus op de drempel van het grote lijden. Bijna op weg naar Gethsemane. Bidt hij voor de zijne. Ik bid niet voor de wereld. Maar ik bid voor degene die gij mij gegeven hebt. Vader, heilige Vader, ik bid niet dat gij ze uit de wereld wegneemt, uit de woestijntijd wegneemt, maar dat gij ze bewaart voor de boze. Ja, zegt u, dat zijn de uitverkorenen. Dat zijn de kinderen van God, zeker. Maar als u goed leest, dan ziet u dat hier iets merkwaardigs gebeurt in dat hoofdstuk. De Heere Jezus bidt daarvoor zijn discipelen. Die al tot bekering gekomen zijn. Oh, ik weet het. Ze zijn die nacht zeer verslagen en verbaasd geworden. Als schapen die geen herder hebben. Petrus heeft hem verloochend. Maar toch, stuk voor stuk, uitgezonderd Judas. Kinderen van God. Maar wat gebeurt er dan? Dan bidt de Heer Jezus voor hen. Bewaar ze, heilige Vader. Ik bid niet alleen voor deze discipelen. Maar ik bid ook voor degene die door hun woord in mij geloven zullen. Het gebed van de Heer Jezus Christus, ook op dit ogenblik, vergezeld de prediking van het evangelie. Dat geeft de mens moed om toch maar te blijven preken, gemeente. Anders zou je stoppen. Maar dat gebed van de grote hoge priester vergezeld de prediking. En dan kan het in je hart gaan leven. Soms ook gaan branden. Heere, breng er vandaag toe. Breng ze toe. Als het moet uit de heggen en uit de steggen. Breng die jonge man toe, die eigenlijk nergens van wil weten en die zogenaamd toevallig met deze dienst verbonden is. Breng ze toe, opdat uw huis vol wordt. Zoals een oude dienstknecht van de Heere het een aantal jaren geleden tegen me zei. Hij leeft al lang niet meer. Jongen, dan bid ik, vraag Heere, gun het u zelf eens. Gun het de eer van uw naam. dat er zondaren getrokken worden uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Gun het uw kerk. Gun het de glorie van uw lieve zoon. Want dan maakt God ze zalig en dan gaan ze er ook iets van beleven. Van de grote duisternis waaruit ze verlost worden. En van de grote zaligheid die in Christus Jezus te vinden is. Ze gaan er iets van beleven. Dat hij alle macht heeft in hemel en op aarde. Zoveel macht. Dat hij zelfs mij kan opzoeken. Die het allemaal verzondigd heeft. En nog dagelijks tot alle boosheid geneigd is, zegt onze belijdenis. Zelfs mij. Zoekt en vindt. En hoe vindt hij ze dan? Als rechtvaardige mensen. Als mensen die een heleboel mee te brengen hebben. Als reformatorische mensen. Wel nee, hij vindt ze midden in hun nood en in hun dood. Je bent niet te slecht voor de Heere om door hem gered te worden. Weet u, meestal zijn we veel te goed in eigen oog voor de Heere. Maar als de Heere je gaat zalig maken door zijn machtswoord, door het toepassende werk van zijn Heilige Geest, dan leer je dat je alles mist. En dat wordt steeds dieper beleefd door hen die de Heere vrezen. Maar dan ga je ook zien dat hij zalig maakt. En wat is nu zalig maken? Die kostbare naam die hij als kind gekregen heeft. Gij zult zijn naam heten. Jezus. Yeshua. In het Hebreeuws. Want hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. Van welke zonden? Moet ik wat noemen? Allereerst van hun grenzeloze blindheid. Want wat zijn we blind in de dingen van de hemel. Van nature verstaan we niet hoe arm we zijn voor God. En hoe rijk God is aan barmhartigheid, genade en waarheid. Van nature zijn we blind voor onszelf en blind voor de hoge God. En blind voor de genade van de Heere Jezus Christus. Maar als Christus gaat beginnen met zijn zaligmakende werk, dan gaan de ogen open. Dan ga ik zien. Zien wie God is. Zien wie ik zelf ben. Dan ga ik in beginsel Christus nodig krijgen. En dan zalig maken. Ja, ook wat ik meer ontdekt, wat er bij mij aan schuld ligt. Wat voor een pak van zonde ik op mijn rug draag, zoals Bunyan dat zo onvergelijkelijk geschilderd heeft in zijn christenreis. Dan zeg ik, Heere, hoe kom ik van dat pak af? Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed mis. Heere, verlos me van het pak. Hij breekt de banden stuk. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. En nog iets, onreinheid. Soms moet iemand die de Heere kennen mag steeds meer gaan inleven. Dat er nog zoveel onreinheid in zijn hart en in zijn gedachten is overgebleven. Maar het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Nee, niet van een enkele zonde. Niet van een stukje zonde, maar van alle zonde. En dan ga je hier op aarde, al is het nog zo ten dele, toch iets van die bewondering meevoelen die in onze tekst staat. Nu is de zaligheid, het zaligmakende werk, af en volmaakt bij God. Nu heeft hij alle macht in hemel en op aarde. Alles ligt gereed voor een verloren Adams kind om hem zalig te maken. En het wordt u verkondigd, ook vandaag nog. Zoek deze Heere en leef. En als u twijfelt, omdat u bij uzelf nog zoveel ongerechtigheid tegenkomt, kom dan maar met al uw ongerechtigheid en met uw vragen. Zoals de oude Puritijnen het zouden zeggen, als je niet kan komen met een verbroken hart. Als je je afvraagt of het wel genoeg verbroken is, kom dan maar tot hem om een gebroken hart. Want al wat u ontbreekt, we hebben een leven lang nodig om dat te leren. Al wat u ontbreekt, schenkt hij, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En daarom eindigen we in de lofzang. Al wat gij wrocht, u hebt het gedaan, zal juichen tot uw eer. Uw gunstvolk zal verheugd u prijzen, Heer, en roemen van uw koninkrijk en macht, uw heerlijkheid en goddelijke kracht. Zo heeft de Heere Jezus het zijn kerk voorgebeden. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwen eeuwigheid. Er is helemaal niets van mij bij. En Gode zij dank. Goed verstaan, er hoeft ook niets van mij bij. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heere, we danken u dat u ons deze zondag gaf. Dat u ons doorhielp in deze drie diensten die we mochten voorgaan. En u wacht het alles op u, Heere. Want wij hebben niets in te brengen. Dat hebben we vandaag gehoord. En dat horen we telkens weer als het woord op de juiste wijze bediend wordt. Maar u hebt alles gedaan. En u wilt een God van volkomen zaligheid zijn. Voor zondaren die van zichzelf moeten zeggen volkomen verloren te zijn. Wil u zo het werk van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Het werk in zijn vernedering, zijn gestorte bloed. Maar ook het werk in zijn verhoging, zijn pleiten bidden in de troon genadig zegenen. Opdat we het mogen zien, Heere, dat wij en onze kinderen en onze kleinkinderen in die voorbeden van de Heere Jezus begrepen zijn. O, laten we als we vader en moeder mochten worden, opa of oma, niet aflaten om te pleiten bij u, Heere Jezus Christus. Laten de namen van mijn kinderen, van mijn kleinkinderen, in uw doorboorde handen gegrift zijn. En als we zelf moeten zeggen dat we nog onbekeerd zijn, Heere, dan mogen we heilig egoïstisch zijn. Laat mij daar ook in staan, Heere. Wil ook voor mij bidden, midden in deze stormachtige tijden. Schrijf de namen, draag de namen van ons en onze kinderen tot in de troon, in uw doorboorde handen. Heere, we danken u voor alle kracht die u gaf. Wil u ook straks alles geven als we naar huis terugrijden? Bewaar u op de onveilige wegen. Wees u ook met allen die deze week ingaan. We zijn samen deze week begonnen. Ga u met ons mee, waar we ook gaan of staan. En wil u ons beschermen en bewaren? Bewaar ons voor onverwacht en vooral voor een onverzoend sterven. En wil u ons trekken uit deze tegenwoordige boze wereld en brengen aan de voeten van uw lieve Zoon. Heere, nogmaals, we zeggen uw naam dank voor al het goede wat u gaf. Ga nu met ons en geef dat we elkaar op uw tijd rond het geopende woord nog een keer mogen ontmoeten. Doe verzoening over al het verkeerde wat er was ook deze dag. En heilig uw woord, kroon het met uw macht, met uw heilsmacht. U hebt toch alle macht, Heere Jezus Christus, in de hemel en op de aarde. We bidden het, uitziende tot u, smekend om uw genade. Amen. Uit de berijming van het gebed des Heren zingen we het 9e vers. Want u is het koninkrijk, o Heer, u is de macht, u is alle eer. Gaat heen in vrede, draagt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.